Vorige week zei ik al dat wij een leuke vakantie hebben gehad. En we zijn voor het eerst van ons leven in Pisa geweest. Toen wij erheen reden, kregen een aantal van mijn kinderen een diepe teleurstelling. Want zij dachten dat het de toren van pizza was, die je lekker kon eten. Maar het was geen toren van pizza, het was een echte toren. En wie weet wat er zo bijzonder is aan de toren van Pisa. Dat hij nog staat. Dat is een goede manier om het te bekijken. Dat is nou positief denken. Nee, hij staat niet scheef, hij staat nog. Die vind ik heel goed, Gert. Hij staat inderdaad nog, maar hij staat inderdaad een beetje scheef. En de toren van Bedum die schijnt nog schever te staan. Ja, zeggen we trots. Bij ons komt Robben vandaan en wij hebben de meest scheve toren. Wij wonen in Bedum. Nou, Arjan Robben heeft gisteren wel goed geholpen met... Hè? Dus daar waren we ook weer allemaal trots. Ik kwam er van de week achter dat Christian met hem gevoetbald heeft. Hij zei dat jij hebt hem alles geleerd. En onze Klaus die heeft zelfs nog met Arjan Robben getennis, begreep ik. En ook dat kon hij heel goed. Dus Arjan Robben heeft links met ons. Maar goed, Bedum, daar staat ook een scheve toren. Maar terug naar die toren in Pisa. En dan heb je die toren, die staat heel scheef. Waar allemaal foto, weet je wel. Dan moet je zo staan en dan lijkt het net of dat die toren op je hand leunt. En daarna gingen we die kerk, daar zit zo'n kerk aan vast, daar wouden we ook wel even in, want dat was gratis. Dat zijn echte Nederlanders. Overal moest je voor betalen, maar die kerk, daar mocht je gratis naar binnen. Maar je mocht gratis naar binnen, maar dan moest je eerst ergens een kaartje halen. Dus de kinderen en Petra die bleven bij de deur wachten en ik liep naar de plek waar je die kaartjes kon halen. En toen ik daar naar binnen kwam, toen was er op het scherm een filmpje die afspeelde. En ik bleef even stil en ik bleef er even naar kijken. Want er was een film, een hele documentaire over een complete operatie. Ik weet niet of jullie die wel eens gezien of gehoord hebben. Ik wist er nog van niks van. Hoe ze hebben helemaal onder de grond hele diepe nieuwe fundamenten hebben gelegd. Zodat die toren inderdaad nog steeds staat. Anders stond hij al lang niet meer. Echt, dat gaat meters diep de grond in. En dat is een enorme... Harry, jij zou wel begrijpen hoe het allemaal werkt met alle constructies enzovoort. Onderneming geweest, heel veel geld gekost om die scheve toren scheef te laten staan. En terwijl ik daar naar keek, dacht ik daarover na hoe belangrijk fundamenten zijn. En die toren werd gebouwd en in één keer klopte dat fundament niet en toen stond je in één keer scheef. En die toren staat scheef. Ik heb dat zelf trouwens ook in mijn eigen huisje, die wij hebben mogen bouwen en verbouwen, een paar keer mogen ervaren. En sommigen van jullie kennen het verhaal. Ik zal het ook niet te uitgebreid opnieuw vertellen. Maar 2011 was het geloof ik. Petra en ik dachten dat ons huisje klaar was. Onze woonkamer klaar was. Zag er mooi uit. Mooie houten vloer. En we waren gewoon heel tevreden. En we dachten deze winter gaan we gewoon even genieten van wat we gebouwd hebben. En terwijl we daar zaten keken we naar een plint. En we dachten, dat lijkt wel een beetje pur onder te zitten. En ik dacht, laat die pur daar maar lekker zitten. Ik voelde al iets aankomen. Maar ik dacht, ik negeer het gewoon. Ik blijf lekker zitten, want het ziet er mooi uit. Petra was iets wijzer dan ik en die trok de printlog en die zag van dit klopt niet. En terwijl ik gewoon hier op kantoor was, buiten mij om dus, heeft ze gewoon een zwambedrijf opgebeld. En die is lang gekomen. Nou, het eerste zwambedrijf was echt een zwambedrijf. Want die zei, uw hele huis, het is al helemaal achtergekrompen, het moet er allemaal uit, extreem erg. En dit is 12:01 en moet gelijk wat gebeuren. Dus wij gelijk die vloer openzagen enzovoort. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk is er ook nog een ander expert bijgekomen. En zijn we rijkelijk gezegend dat de verzekering het gelukkig allemaal vergoed heeft. Maar alles moest eruit. Want het fundament was helemaal gevreten. Dus het vloertje zag er mooi uit. Kamer zag er mooi uit. Behangetje zat erin. Echt mooi. We hebben een mooie woonkamer. Alleen als wat eronder zit niet klopt, dan moet er wat gebeuren. Dan moet alles eruit om het fundament weer te leggen. En eigenlijk, het grappige is, in die tijd sprak God ook tot mij. En op verschillende gebieden had hij al gezegd, als ik iets afbreek, doe ik dat alleen omdat ik daarna iets sterkers ga opbouwen. Dat gaf mij hoop. Want in die tijd was God ook in mijn eigen leven allerlei dingen aan het afbreken. En ik dacht ook hierbij, hier leerde me dan maar. En die man die vloer ging herleggen, die zei, we hebben toevallig in onze schuur, hebben wij balken staan, die zijn op een bepaalde manier geïmpregneerd, bla bla bla, en die kun je zo onder water gooien, gaat nooit meer op. Die balken willen we erin leggen. Dus echt gigantisch goede balken. Zelfs als er continu water onder zitten, die balken blijven. Iets in die trend, natuurlijk ook een mooi verhaal, maakt er mij niet zoveel uit, want de verzekering regelt het toch allemaal. Dus zet ze er maar in. Dus die oude rotte balken kwamen eruit en nieuwe, prachtige, goede balken werden erin gezet. En dat ook voor mij was opnieuw. Als God soms iets afbreekt, doet hij dat alleen omdat hij iets sterkers wil bouwen. En laat dat een bemoediging zijn voor jou vanmorgen. Misschien zit je hier en denk je, man, God lijkt alles wel af te breken. God die bouwt, wil jou opbouwen. En zelfs als hij afbreekt, heeft hij opbouw als doel. Sterker maken. Sterker dan ooit. En daarom is het wel goed, Toren van Pisa, fundamentje in onze woonkamer, om eens na te denken over fundamenten. En ik ging eens zoeken naar de definities van fundamenten. En ik zag deze, die vond ik wel heel erg leuk. Een fundament voor een gebouw is natuurlijk iets waar je op moet bouwen. En dit ding staat ook allemaal op fundamenten. Maar deze vond ik leuk, want die praat ook een beetje over hoe het werkt in ons leven. Ja, het fundament is de bodem waarop gebouwd wordt en groeiprocessen mogelijk zijn. Het fundament is de bodem waarop gebouwd wordt en groeiprocessen mogelijk zijn. Ieder mens, en we hebben hier laatst een cursus gehad over ontdek je kwaliteiten. Ieder mens beschikt over voldoende kwaliteiten en creativiteit om zijn leven op een bevredigende wijze inhoud te geven en met zichzelf en anderen in evenwicht te leven. Maar daar waar het fundament beschadigd is, zullen groeiprocessen stagneren, scheef groeien en uit balans raken. Zal ik die nog een keer zeggen? Het fundament is de bodem waarop gebouwd wordt en groeiprocessen mogelijk zijn. Iedere mens beschikt over kwaliteiten. Ieder mens heeft creativiteit om zijn leven op een bevredigende wijsheid in te geven. En daarvanuit met zichzelf en anderen in evenwicht te leven. Maar daar waar het fundament beschadigd is, zullen groeiprocessen stagneren, scheef groeien en uit balans raken. Heeft Jezus daar ook een keer wat over gezegd? Je zult wel denken, ja, je hebt het over Pisa en je hebt het over over je bodempje in de kerk of thuis en zo. We moeten ook een bijbeltekst hebben. Zou Jezus er ook over hebben gezegd? Jezus heeft het over fundamenten. Wie zijn huis bouwt op het zand of wie zijn huis bouwt op de rots. En Jezus zegt daar al, waar je op staat, moet solide zijn. Want je kunt een mooi huis bouwen, kan er mooi uitzien. Och man, hier in de kerk kunnen we er allemaal zo mooi uitzien. In ons geestelijk leventje kunnen we zo'n mooie woonkamer hebben met allerlei meubels. En dan ziet er gewoon goed uit, behangetje klopt, de kleuren kloppen, allemaal perfect. Maar wat zit eronder? Het fundament waarop je bouwt is heel belangrijk. Jezus die zegt, als je bouwt op het zand, dan ziet het er misschien wel mooi uit. Maar zodra er een storm komt, zodra er regen komt, dan zakt de hele boel in elkaar. Terwijl als je bouwt op een rots, dan als de stormen komen, als de beproevingen komen, dan blijf je staan. Dus het fundament, jouw fundament, is heel belangrijk. Wat is het fundament van jouw leven? We kunnen allerlei fundamenten hebben. Je kunt een leer als fundament hebben. En als je een leer als fundament hebt, zolang die leer klopt, nou, dan sta je stevig. Maar klopt die leer een keer niet, ja, dan sta je niet meer stevig. Je kunt een kerk als fundament hebben. Nou, zolang het in de kerk gaat zoals je wil dat het gaat, dan sta je stevig. Maar zodra daar stormen komen, man, dan zak je onderuit. Je kunt geld als fundament hebben. Nou, zolang je het hebt, sta je stevig. Zodra je het niet hebt, zo, dan ga je onderuit. Je kunt carrière als fundament hebben. Nou, zolang het goed gaat, sta je stevig. Zolang die carrière weggaat, man, dan ga je onderuit. Je kunt status als fundament. Nou, ik kan heel lang doorgaan. Je kunt van alles als fundament hebben. Maar wat is nou een fundament waar je op kunt staan, waarvan je zeker weet, als ik hierop sta, man, hierop sta ik stevig. Laten we daar eens naar gaan kijken. 1 Korinther 3 vers 11. Hier schrijft Paulus. Niemand kan een ander fundament leggen. En dat ging erover van, Paulus heeft dit gedaan, Apollos heeft dat gedaan, en die heeft zus gedaan. En er werd gezeurd over aan welke bediening je gekoppeld was. Nou, allemaal leuk met welke bediening je gekoppeld bent. Maar Jezus zegt, of Paulus zegt, jongen, wat je uitgangspunt ook is, er is maar één fundament. Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Als wij als gemeente bezig zijn om het te hebben over Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jezus in het centrum. Jezus in het middelpunt. Alles gericht op Jezus. Dan heb ik het niet over jezelf wegcijferen en daarvanuit alleen maar gericht zijn op iets externs. Maar dan heb ik het over dat we met elkaar iets mogen gaan omarmen, waardoor ook jij en ik mogen gaan staan. Dat is wat ik vorige week ook heb uitgelegd. Met Pinksteren gebeurt wat met Pasen begonnen is, wordt uitgewerkt. Doordat Jezus is opgestaan, mag de Geest nu in ons wonen en mogen wij nu opstaan. Maar we moeten wel stevig staan. Niet wankel, zoals ik net zei, zandige grond. Zodra er een storm komt, heel Nederland, heel Europa, we zitten allemaal in crisis. Er wordt geschud, er zijn stormen. En nu wordt zichtbaar wat onze fundamenten zijn. Zolang het allemaal goed gaat en voorspoedig gaat en overal genoeg geld is, komt niemand erachter dat er in de zorg enorm gesjoemeld wordt. Maar zodra er een tekort is, gaat iedereen opletten. Hé, wat is hier aan de hand? Nou, en dan wordt er nogal gesjoemeld. Je fundament bepaalt de hele hoop. En mijn verlangen voor deze gemeente, ik zei het vorige week ook al, dit is de enige manier voor ons als kerk. En dit is de enige manier voor de kerk wereldwijd, denk ik, om te overleven. De fundamenten worden getest, worden beproefd. En er is maar één manier om te overleven. En dat is wat Jezus hier net zo mooi zegt door zijn dienaar Paulus. Alleen als ik het fundament ben. Er is geen ander fundament dan Jezus. En dan wil ik het even met u hebben over hoe dat fundament eruit ziet. En dat kan ik niet in één preek doen, maar dat gaan we gewoon met elkaar. Dat is waar we als gemeente mee bezig zijn. Hoe ziet dat fundament Jezus er nou uit? Wat is die grond waarop jij mag staan? 2 Korinthe 1 vers 19 tot en met 21. Als je mee wil lezen in je eigen Bijbel, mag je hem opslaan. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timotheus en ik, aan u verkondigd hebben, was immers, mooi zeggen, leuk hè, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Maar toen Jezus spreekte op die berg, en dan heeft hij de zaligsprekingen enzovoort, hoe heet dat, die hele preek van hem nog maar? De bergrede, logisch, hij zit op een berg en daarom heet het een bergrede. Toen hij de bergrede hield, toen zei hij ook al tegen de mensen, laat u ja, ja zijn en u nee, nee zijn. En waarom zei hij dat? Omdat Jezus een persoon is wiens ja, ja is en wiens nee, nee is. En het lukt jou niet om jouw ja, ja te laten zijn en jouw nee, nee te laten zijn als je niet op het fundament van hem staat. Maar hij is je fundament. En als je op hem staat, als je staat op degene wiens ja, ja is, en wiens nee, nee is, dan kun jij ook op zo'n fundament gaan leven. En dan gaat dat ook in jou opstaan. Leuk hè, zoals het er staat. Hij was immers niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij, en dit vind ik zo leuk, belichaamt het nee. Staat dat er? Hij belichaamt het ja. Dat vind ik leuk. Want er staat ja of nee, maar hier staat, je kunt er zeggen het ja en het nee, staat er niet. Hij belichaamt het ja. Met andere woorden, ik wil dat je gaat, ik wil dat je leeft, ik wil je bemoedigen, ik wil je fundament zijn. Ik zeg ja en amen, staat er. Dus ik vond me zo'n liedje over, en in de NBG staat er, dat in hem zijn al de beloften ja en amen. Laat het maar eens doorlezen. In hem worden alle beloften van God ingelost. Staat daar, in hem worden alle oordelen van God ingelost? Nee, in hem worden alle beloften van God ingelost. Dus als jij ook maar een belofte kunt vinden in de Bijbel, welke dan ook, Oude Testament, Nieuwe Testament, zoek belofte op. Dan zie je hier, in Jezus Christus worden al die beloften ingelost. Dus als jij de belofte van God in je leven gewoon ruimte wil geven, dan moet je op hem als fundament gaan staan. En gewoon eigenlijk op hem gaan staan, want hij is het fundament. En dan gaat hij het vanzelf doen. Door zijn geest. Mag jij opstaan. En dan kunnen we ingewikkeld doen over neem het en claim het. En dan moet jij het zeggen en ik claim de belofte. En door mijn spreken gaat het gebeuren enzovoort. Oh, dat zijn leuke meubelstukken, maar als het fundament niet klopt, dan heb je er niks aan. In hem. In Jezus. Daarom kan het voor mij niet goed genoeg onderstreept worden. Dat ik ook als we hier aanbidden. Dat mijn grootste passie is. We kunnen allerlei liedjes zingen over ik en mij en ons. En dat geeft ook allemaal niks. Dat mag af en toe ook. Dus begrijp me goed. Hier maken we geen wet van. Maar ik vind het heerlijk. Als we met elkaar gewoon Jezus groot maken. Hem verhogen. Want dan gebeurt er wat in jouw leven. Dan ga je op hem als fundament staan. En als je op hem als fundament gaat staan, dan worden de beloften die in hem ja en amen zijn, die in hem ingelost zijn, die worden dan, die stromen dan als het ware omhoog en worden ook in jou ingelost. Man, wat zijn we soms moe geworden? Nou, nee. Man, wat ben ik soms moe geworden? Van dat ik dacht, ik moet het allemaal zelf doen. Ik moet het de hemel uittrekken. Ik moet dit en zo en zo. Man, wat is het ontspannen om Jezus als fundament te hebben en daar gewoon op te gaan staan. Oh. Zak ik niet. Als er een wind komt of als er een storm komt, ik blijf gewoon op Jezus staan. Hij is mijn rots en ik wankel niet. Paulus had dit door. in Christus ben ik een nieuwe schepping. Dood nog leven, engelen nog machten, ziekte nog dood, heden nog toekomst. Niets kan mij scheiden van de liefde van God, want ik sta in Hem. In Hem zijn alle beloften ja en amen. Laten we verder lezen. Vers 20 waren we. In Hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen. In Jezus' naam tot Gods eer. Heel eventjes daar. In Jezus' naam amen. Doen we al jaren. Maar als je dit daarnaast legt, dan snap je wat je daar eigenlijk zegt. Amen betekent het zal waar en zeker zijn. Dus als je op Jezus staat en je weet dat in Hem alle beloften ingelost worden. En daarvan uit zeg je in Jezus naam zal het waar en zeker zijn. Dat is wat je zegt in Jezus naam, amen. Dat is geen religieuze rite die je hoort te zeggen. Maar dat is in Hem zijn alle beloften ja en amen. En ik sta op Hem en daarvan uit mag ik nu ook zeggen in Jezus naam zal het zo zijn. Dat zeg je als je zegt in Jezus naam. Amen. Heere, zegen het eten. In Jezus' naam, amen. Het zal zo zijn, je eten is gezegend. Trouwens, zelf, als ik voor het eten bid, bid ik eigenlijk niet meer een zegen over het eten. Want ik hoorde laatst dat ook Joden niet voor het eten een zegen baden, maar voor elkaar een zegen baden. Dus ik vind het heerlijk om bij het eten te zeggen, hier, dank u wel voor Petra, mijn vrouw en kinderen. En we zegenen elkaar en dank u wel voor het eten. In Jezus' naam, amen. Doe het maar zelfs als je het hebben wil. We gaan verder lezen. En dan staat er vers 21. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Ik heb het over fundamenten. Over fundamenten in jouw leven. Hoe ziet dat fundament eruit? Je moet geen zwak fundament hebben. Als het geld hebben, ik ga het niet weer allemaal opnoemen. Maar al die fundamenten die ik net heb opgenoemd, die hebben op bepaalde gebieden hun zwakheden. Dat is zand. Er is maar één rots, er is maar één fundament die solide is. Wiens ja, ja is. En wiens nee, nee is. Dat is Jezus. En dat fundament in wie alle beloften ja en amen zijn. Dus elke belofte in de Bijbel wordt ingelost via Jezus. Die God, onze Vader, heeft Hem ons als fundament gegeven. En hoe wordt dat uitgewerkt? Hij heeft ons allen gezalfd. Hij heeft ons gewaarmerkt als zijn eigendom en heeft ons als voorschot de Geest gegeven. Met andere woorden, de Heilige Geest, die staat er opnieuw, is ons gegeven om jou en mij te helpen en te leren op dat fundament Jezus Christus te staan. De Heilige Geest is veel meer dan tongentaal. De Heilige Geest is veel meer dan een goed gevoel. De Heilige Geest is veel meer dan gaven die door je heen stromen. Allemaal door de Heilige Geest gegeven. Maar die wordt aan ons gegeven om ons te laten staan op dat fundament Jezus Christus. En dat we de Heilige Geest hebben gekregen is een voorschot dat wij de belofte hebben om voor altijd bij Jezus te zijn. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timotheus en ik aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. In Hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons alle heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en al ons als voorschot zijn geest gegeven heeft. En dan zeg ik in elk geval, wauw. En nu gaan we naar de volgende tekst. 1 Thessalonicenzen 3 vers 7. Daar schrijft Paulus dit. Daardoor, broeders en zusters, zijn we over u gerustgesteld. In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof. En dan staat er dit. Want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op. Eventjes erover. Paulus die heeft heel wat kerken gesticht. En die schrijft naar zijn kerken. En hij heeft er continu contact mee. En wat hij nu via heeft gehoord, onder andere via Timotheus, die was naar deze kerk geweest. Paulus kon er zelf niet heen. Timotheus komt terug en geeft verslag. En Paulus zegt, wat ik nu van jullie gehoord heb, nu ik opnieuw hoor dat Jezus jullie fundament is, leef ik weer op. Paulus wordt vrolijk van een kerk die Jezus als fundament heeft. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan me daar heel wat bij voorstellen. En ik als voorganger word vrolijk van een kerk die Jezus als fundament heeft. Ik word vrolijk van een kerk, niet van een kerk die een programma als fundament heeft. Die activiteiten als fundament heeft. Die allerlei mooie dingen als fundament heeft. Allemaal prachtig. Maar ik word vrolijk van een kerk die Jezus als fundament heeft. In alle omstandigheden. Ik geloof dat dat de weg is voor waardevol leven. Een kerk waarin elk individu staat op Jezus. Hij is mijn fundament. Waar ik ook doorheen ga. Niets kan mij scheiden van hem. Ik sta in hem. Dat is mijn passie. Dat is mijn droom voor jullie. Dat is mijn droom voor deze gemeente. Ik geloof namelijk, de dingen die we hebben daar prachtige doelen. We hebben door de jaren heel veel dingen gedaan. En ik geloof dat daar niks mis mee is. Dus begrijp mij heel erg goed. Dat dat gewoon goed is en dat het zelfs openbaring voor God is. Maar openbaring heeft een fundament nodig. Je kunt in je leven, ik heb het zelf in elk geval wel ontdekt. Hè. Ik heb wel eens verteld, ik haalde laatst een preek uit mijn archiefje van 10, 12 jaar geleden. En daar hield ik een preek over genade. En ik las de teksten die ik daar had geschreven. En het maffe is, die teksten die hanteerde ik toen ook al. En tegelijkertijd, nu kijk ik naar diezelfde teksten en ze hebben een totaal andere betekenis voor me. Waarom? Omdat er openbaring aan gekoppeld is. Openbaring die soms door stormen naar boven komt. Dat is waarom ik zo graag spreek met jullie over de geest van openbaring. Dat is waarom ik zo graag spreek met jullie over de Heilige Geest. Omdat ik geen kerk wil zijn die bovenop de houten vloer een prachtige woonkamer heeft gebouwd met een mooi behangetje en een mooi van alles en nog wat. Maar daaronder zit het fundament niet. En ik zeg dit niet vanuit angst of boosheid of vanuit het is niet goed. Ik zeg het juist vanuit passie en liefde. Dat mijn verlangen voor jou is en ook mijn verlangen voor mezelf. Streef ik naar om elke dag in te wandelen. Hem als fundament. Nou, hoe dat fundament van Jezus, ik heb er net al wat over gezegd. Hij is ja en amen. In hem zijn alle beloften, die stromen door naar jouw leven. Ik wil voor vanmorgen nog één ding eraan toevoegen van hoe dat fundament eruit ziet. En nogmaals, dat fundament van Jezus heeft heel veel aspecten. Is niet in één preek te bevatten. En daar gaan we ook in de tijd die voor ons ligt gewoon voortdurend mee bezig. Om Jezus te blijven zien. In de zangdiensten doen we dat ook voortdurend, Jezus verhogen. In de prediking doen we dat voortdurend, Jezus verhogen. Maar voor vandaag wil ik u nog drie bijbelteksten onder ogen laten komen die iets vertellen over Jezus. Dat fundament waar jij op mag staan. De eerste tekst, Kolossenzen 1 vers 15. En ik geef hem je gewoon, zodat je misschien moet je de tekst opschrijven en desnoods lees je het gewoon even elke ochtend opnieuw. Je moet het zelf weten, je hoeft het niet te doen. Maar gewoon om je denken vol te maken van wie Jezus is. Dit wordt over Jezus gezegd. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij. De eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten, heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij, dat is Jezus, bestaat voor alles. En alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam de kerk. Niet een visie, niet een voorganger, niet een idee, niet een theologie. Jezus. Oorsprong is Hij. Eerstgeborene van de doden. Om in alles de eerste te zijn. Dat zorgt gelijk dat alle jaloezie en streven voorbij is. Want wij hoeven niet meer te vechten wie de eerste mag zijn. Want we beseffen gewoon, Jezus is gewoon in alles de eerste. Ik lees verder, 19. In hem heeft heel de volheid, en het woordje volheid heeft ook te maken met de glorie van God, wie God is, willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich te verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. God wilde alles met hem verzoenen, omdat dat Adam de eerste was die ervoor zorgde dat God dat in zekere zin kwijt was, maar het werd weer met hem verzoend door het bloed van Jezus aan het kruis. Eerst was u, waren wij van hem vervreemd, en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Wij mogen heilig, zuiver en onberispelijk bij God de Vader komen, dankzij Jezus. Niet dankzij ons eigen werken, wij hadden het niet verdiend. Maar genade geeft, maar God heeft ons genade gegeven die niet te verdienen is. En daarvan uit mogen wij nu heilig en zuiver voor hem staan. Een tweede tekst. We zijn bijna aan het eind van wat ik te vertellen heb deze ochtend. Filippenzen 2 vers 6. Laat gewoon het woord tot jou doordringen wie Jezus is, jouw fundament waar jij op staat. Hij die de gestalte van God had, waar we net over hebben gelezen, de eerste enzovoort, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Jezus heeft afstand gedaan van die glorie. Voor jou. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij vrijwillig gekozen om zich te vernederen. En hij werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis, een verschrikkelijke dood. En daarom heeft God hem hoog verheven. En de NBV zegt hier hoog verheven, maar de grondtekst gebruikt het woord. Die zegt, daarom heeft God hem de allerhoogste plaats gegeven die er is. En heeft hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. En weet je wat zo leuk is? Omdat hij ons fundament is, zelfs als ik mijn knie buig, zit ik nog steeds op hem. En dat is niet dat hij onder mijn voeten is en ik ben boven hem, maar hij is mijn fundament. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, uiteindelijk. Jezus Christus is Heer. En dit alles is tot eer van God de Vader. Soms zeggen mensen van als je zo op Jezus gericht bent, hoe zit het dan met de Vader? Man, ik hou van de Vader. Ik heb net zo'n liefdesrelatie met de Vader als met Jezus. Alleen ik leer uit Gods woord dat gericht zijn op Jezus de Vader heel veel eer geeft. Dus ook daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Er is geen competitie bij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik wil afsluiten met Romeinen 5. Daar staat dit. Vers 2. Dankzij hem, dankzij Jezus, hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. En dan staat er hier, die ons fundament is. En in de hoop, en die hoop is zeker vooruitzicht, kom ik volgende week op terug, te mogen delen in zijn luister, prijzen wij ons gelukkig. Dus hoe kun jij je gelukkig prijzen in welke omstandigheid je ook zit? Is omdat je weet, ik mag delen in zijn luister. Niet omdat je omstandigheden zou zijn zoals jij ze zou willen hebben, maar omdat je Jezus als vooruitzicht hebt. Zijn glorie, zijn luister. En er staat er dus, dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de NBG staat daar dat wij deze genade hebben waarin wij staan. En het woordje wat hier namelijk in de grondtekst gebruikt wordt, is niet het woord fundament. We hebben net gezien, Jezus is ons fundament. Maar op dat fundament mogen we staan, dankzij zijn genade en in zijn genade. Hij is het fundament, hij is genade. En daarvanuit mogen we staan. Wauw. Jij mag leven, omdat hij leeft. Jij mag leven, omdat hij leeft. Jij mag leven omdat hij leeft. I will rise because he has risen. Ik herleef, want hij leeft. Laat die woorden tot je doordringen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat hij leeft, heb ik een toekomst. Want het leven is het leven waard, omdat hij leeft. Nou, dat is wat ik vanmorgen met jullie wilde delen. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.